Goedemorgen allemaal. Fijn om in jullie midden te zijn. Mijn zoon Lucas en ik waren een aantal weken geleden bij een conferentie waar heel veel mensen waren. En daar werden ook af en toe getuigenissen gegeven van mensen die tot geloof waren gekomen. Kunt u mij goed horen trouwens? Oké. En daar was een Joodse man die vertelde dat hij Jezus Christus had leren kennen, dat hij God had leren kennen, dat zijn hele leven daardoor veranderd was en hoe dankbaar hij daarvoor was. En toen zei hij tegen ons dat dat gebeurd was omdat iemand hem gewoon heel eenvoudig het evangelie had uitgelegd. Iemand had hem gewoon, je zou kunnen zeggen, het ABC van het evangelie uitgelegd. Verteld over de boodschap van zonde en genade. En dat was zo bij hem binnengekomen, dat had hem zo getroffen. God had het evangelie, gewoon de uitleg van het evangelie zo gebruikt, dat hij radicaal tot bekering en geloof was gekomen. En hij droeg ons op en hij legde het echt bij ons neer om dat te blijven doen. Om anderen het evangelie te blijven uitleggen. En ook om gelegenheden te creëren waarin wij anderen die het evangelie nog niet kennen, om hun bekend te maken met het evangelie. En toen dacht ik, ja, dat trof mij. En toen werd er een verlangen in mijn hart gewekt om dat ook weer veel meer te doen. Dat we er echt over nadenken dat wij hebben God leren kennen. Wij weten dat we een kind van God mogen zijn door genade. En dat is het allerrijkste in ons leven, dat is het allermooiste. Dat we hebben Gods woord leren kennen en we zeggen, Heer, uw woord is veel kostbaarder dan zilver en goud, dan geld en bezittingen. En waarom zouden we het alleen voor onszelf houden? Het is niet goed als wij alleen maar zelf genieten van de Heer en van het evangelie en van zijn woord, zonder dat we een verlangen hebben ook om dat uit te delen aan anderen. Maar tegelijkertijd in die conferentie werd ons ook duidelijk dat de tijd waarin wij leven vraagt om een herdefiniëring van het evangelie. Er is veel verwarring over de inhoud van het evangelie. Dat gebeurt in Amerika, maar dat gebeurt zeker ook in Nederland. En dat houdt mij bezig, dat houdt ons bezig, want ik kijk om me heen en ik luister naar de prediking en ik luister naar hoe anderen soms eventjes in één of twee zinnen het evangelie uitleggen. Weet je, dat is soms veelzeggend, dat er even gewoon iets genoemd wordt over de boodschap die wij vertegenwoordigen, de boodschap die wij willen brengen in deze wereld. En dan merk je gewoon dat er verwarring is over de inhoud. Wat is nou het evangelie in een paar zinnen? En er staat veel op het spel. Er staat veel op het spel. Het evangelie moet opnieuw gedefinieerd worden. Ik weet nog dat dat toen ik student was, of misschien korte tijd daarna, dat was ergens begin jaren 90, dat ik in het Nederlands Dagblad las dat James Packer, een hele bekende Canadese theoloog, die heel veel invloed heeft gehad, met zijn boeken, een hele bijbelgetrouwe evangelische leider. En die zei toen, die had toen samen met een paar andere leiders, had er dus gewoon een statement toen uitgegaan, dat zij geloofden dat de boodschap van het plaatsvervangende lijden en sterven van Jezus in onze plaats, de boodschap van verzoening door voldoening, dat is een beetje dure terminologie, maar ik zal dat straks uitleggen, dat dat de Bijbelse boodschap is. En toen dacht ik, is dat nodig? Is het nodig om met een aantal evangelische leiders te gaan stellen? Wij geloven dat de inhoud van het evangelie is dat Jezus vanwege de straf op de zonde voor ons aan het kruis gestorven is, dat er voldoening heeft plaatsgevonden aan het kruis en dat er daardoor verzoening met God nodig is. Toen dacht ik, dat is toch voor iedereen klaar en duidelijk, maar het was nodig in de Amerikaanse evangelische wereld van toen om dat te stellen. En ik zal u zeggen, het is nodig vandaag in de Nederlandse evangelische wereld, in de baptistische wereld, in de christelijke wereld in Nederland, om dat opnieuw te stellen, want het staat onder druk. Het staat onder druk. Ik kon er afgelopen maandag niet bij zijn vanwege een begrafenis. Maar collega's van mij zijn bij elkaar gekomen om met elkaar hierover te praten. Over er is het hele denken van Christus Victor. En er is een boekje uitgekomen door een bekende schrijver in Nederland, Christus Victor. En daarin ontkent hij de boodschap van verzoening door voldoening. Het is alleen maar Christus heeft overwonnen over de dood. Hij heeft overwonnen over Satan. Hij heeft wel overwonnen over zonde, dat wordt er dan gezegd. Maar wat dat precies betekent, wordt een soort van verzwegen. En de diepste kern van het evangelie ontbreekt daarin. En ik kom het steeds meer tegen. Daarom, wat ik wil doen met jullie vanmorgen, is gewoon nadenken over de kern van het evangelie. En dat sluit ook prachtig aan bij dat we zometeen het avondmaal mogen vieren. En ik ga 4 teksten noemen. 4 teksten die ons samen de inhoud van het evangelie duidelijk maken. En deze 4 teksten kunt u ook gebruiken om ook naar anderen toe uit te leggen wat de inhoud van het evangelie is. De eerste tekst is Romeinen 3, vers 23. Het zijn 3 teksten uit de Romeinenbrief en 1 uit de Efezebrief. De eerste tekst is Romeinen 3, vers 23. En die tekst die zegt, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En zonde betekent overtreding. Zonde betekent dat een mens Gods wetten heeft overtreden. God heeft bepaalde grenzen gesteld. Er is absolute waarheid. Vanwege het feit dat God er is en vanwege het karakter van God is het zonder meer zo, absoluut zo, dat sommige gedragingen zondig zijn en andere gedragingen zijn heilig, komen overeen met Gods karakter. Maar de Bijbel leert alle mensen hebben overtreden. Alle mensen hebben Gods grenzen overtreden. Niemand heeft niet gezondigd. Zonde is overtreding, zonde is wetteloosheid. En mensen missen de heerlijkheid van God. En daarbij wordt ons geleerd dat de norm is wie God is. Kijk, het probleem is heel veel mensen, als ik dit zo vanmorgen voorlees, alle mensen hebben gezondigd en er mist iets in het leven van ieder mens. En alle mensen zijn zondaars, dan zijn er heel veel mensen. Heel veel mensen die vinden zichzelf niet een zondaar. Op de een of andere manier heeft een mens de neiging om zichzelf te rechtvaardigen. Om van zichzelf te denken dat hij of zij rechtvaardig is. En dat komt vaak omdat mensen zichzelf vergelijken met anderen. En dan denken mensen, dan zien mensen andere mensen om zich heen. En dan denken ze, nou ja, zo slecht als die ander is, zo slecht ben ik niet. En die ander die maakt er echt een potje van en die begaat bepaalde seksuele daden waar ik ver van zal blijven. Of een ander die liegt echt en ik ben niet iemand die echt liegt. Of een ander die gaat op zijn werk echt tekeer en die gaat over lijken en die is zo carrièregericht dat die andere mensen kapot maakt. Maar ik denk ook een beetje aan het belang van anderen. Maar het probleem met deze manier van denken is dat een mens zich vergelijkt met een ander mens. En dat eigenlijk net als de fariseer in de tempel, dat je neerkijkt op een ander en dat je denkt, nou, ik ben niet zo als die ander, ik ben niet zo slecht als die ander. En dat je daarmee een soort van roemt in je eigen gerechtigheid. Maar deze tekst leert dat de norm is niet iemand anders, maar de norm is wie God zelf is. Wij missen de heerlijkheid van God. Dat is de norm. De heiligheid van God. De volmaaktheid van God. De glorie van God die zonder zonde is. Dat is de norm voor de mens. God zegt, ik ben heilig en u zult heilig zijn. Dat is het idee dat we naar zijn beeld zijn gemaakt. We zijn gemaakt als beelddragers van God, als mensen die de heerlijkheid van God weerspiegelen. Die laten zien wie God is met hoe wij zelf zijn. Dat is Gods bedoeling met ons leven. Maar dat missen wij. Dat missen wij. Er is iets verloren gegaan in deze wereld. We hebben allemaal gezondigd. En de Bijbel zegt ook in Jacobus 2, vers 10. dat als je op één punt de wet hebt overtreden, dan heb je de hele wet overtreden. Dus natuurlijk is het zo dat, zoals wij vanmorgen hier bij elkaar zitten, dat sommigen van ons hebben ergere dingen gedaan dan anderen. Sommigen van ons hebben grovere zonden begaan dan anderen. Maar de Bijbel leert dat als je maar op één punt Gods wet hebt overtreden, dan ben je al schuldig aan alle geboden. Net als dit glas, ik nam zo net een slok uit dit glas. En dit glas heeft zuiver water. In Ermelo komt heel zuiver water uit de kraan. Toen wij hier met de makelaar door ons huis liepen, toen zei hij, er komt een soort van mineraalwater, of er komt geweldig gezond water hier uit de kraan. Dit is gezond water. Maar als ik een pen zou hebben, hier ligt een pen, toevallig ligt hier een pen, en er zou een druppel inkt uit deze pen in dit glas water vallen, dan zou ik niet meer een slok moeten nemen uit dit glas. Dan zou dit hele water gedisqualificeerd zijn om er nog uit te drinken. Want inkt, zei ik, inkt, als er een druppel inkt in zou vallen, inkt is giftig. Het hele glas zou dan verwerpelijk zijn. En dat is wat de Bijbel leert. Niemand van ons heeft zijn hart rein bewaard. Niemand van ons heeft zijn beker zuiver kunnen houden. Er zijn inktdruppels gekomen in het water, in het glas van ons leven. En bij sommigen wat meer en bij anderen wat minder. Maar één druppel maakt al dat je hele leven verwerpelijk is. Dat je zonde, je bent zondig geworden. En het gaat er niet om dat je misschien wat beter bent dan een ander. Dat red je niet. De mens heeft een probleem. En het lijden van de mens, en de ellende van de mens, en al het kwaad wat de mens doet, en alle rottige dingen die we in de krant lezen van wat mensen elkaar aandoen en hoe mensen zich gedragen in deze wereld, is allemaal een bewijs van wat de Bijbel hier leert. Mensen zijn zondaars geworden. Dat is realistisch. De diagnose wordt gesteld. En je moet eerst overtuigd zijn van het slechte nieuws. Je moet eerst begrijpen dat die zonde een ernstig probleem is. Jezus zegt ook, wie weinig vergeven is, heeft weinig lief. En wie veel vergeven is, heeft veel lief. Dus hoe meer je bewust bent van die druppels inkt in je leven, hoe meer je begrijpt dat je ook zelf niet voldoet aan de norm. Dat je niet kan tippen. Natuurlijk kunnen wij niet tippen aan de heiligheid van God. Hoe meer je dat beseft, hoe meer je gaat lief hebben. Als je het evangelie ook gaat begrijpen. Dit is de eerste, Romeinen 3, vers 23. We hebben allemaal gezondigd. Romeinen 6, vers 23. Het tweede vers dat u kunt gebruiken om anderen ook het evangelie uit te leggen. Romeinen 6, vers 23. Want het loon van de zonde is de dood. Ik laat het even alleen bij dit eerste gedeelte van het vers. Het loon van de zonde is de dood. We hebben allemaal gezondigd en het loon van de zonde is de dood. Adam en Eva hebben de Gods gebod overtreden. En de Heere zei van tevoren, ten dagen dat jullie daarvan eten, ten dagen dat jullie eten van deze boom, zullen jullie sterven. En de Bijbel zegt op verschillende plekken, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dat is het loon van de werken. Dat is het gevolg van wat we hebben gedaan. Wij hebben gezondigd in Adam en Eva. Wij waren in de eerste mens toen de eerste mens zondigde. En daarmee hebben ook wij gezondigd. En zijn ook wij sterfelijk geworden. En het sterfelijk zijn van de mens, het feit dat alle mensen vroeg of laat sterven, dat wij lichamelijk sterfelijk zijn geworden, is ook een bewijs van de zondigheid van de mens. De dood is universeel. De dood is in deze wereld gekomen. En dan hebben we het nu over de lichamelijke dood. En dat is ook een gevolg van de zonde. Na de zondeval zegt God tegen de mens, stof ben je en tot stof zul je wederkeren. Maar het ergste is niet de lichamelijke dood. Het ergste is de geestelijke dood. Het loon van de zonde is de dood. En dat is geestelijke dood, zo zegt Efeze 2 ook, dat wij dood waren in onze zonden en overtredingen. En dat heeft ermee te maken dat een mens God is kwijtgeraakt. En weet je, een tijdje geleden toen was ik wakker 's nachts. Ik ben wel vaker even wakker 's nachts. En toen ging ik bidden. En op de een of andere manier, ik had eerst wat gelezen. Ik werd zo bemoedigd door wat ik las. En op de een of andere manier lukte het om mijn hart zo uit te storten voor de Heer. En om alle zorgen en ook allemaal onvolmaaktheden, om die opnieuw bij de Heer neer te leggen. En ik werd zo vertroost door zijn nabijheid. Midden in de nacht. Op de een of andere manier was Gods aanwezigheid weer zo manifest in mijn leven. In dat nachtelijke stille uur. En ik kon me zo verblijden in de Heer. En weet je, dan leef je helemaal op. Dan wordt alles weer anders. Dat je gewoon meemaakt, laat ik het zo noemen, dat je ervaart dat je een relatie met God mag hebben. Dat God bij je is, dat Hij je kent, dat Hij tot je spreekt. Dat hij je ook in je denken en in je hart geeft wat je nodig hebt. En dat je met Hem mag leven, dat je een relatie met God mag hebben. Je bent door het geloof in Jezus niet meer van Hem vervreemd. Je bent Hem niet meer kwijt. Je leeft niet meer zonder God, maar je leeft met Hem. En dat is het allermooiste wat er is. Maar heel veel mensen hebben dat niet. Heel veel mensen kennen God niet. En God kennen betekent een relatie met Hem hebben. En dat is het gevolg van de zonde. Het zijn uw zonden die scheiding brengen tussen u en uw God. Dat is ook het allerergste wat er is. En mensen proberen nu echte vrede en echte blijdschap en echt geluk te vinden in allerlei dingen. In de dingen van dit leven en in alles wat je met geld kan kopen en dingen die je zou kunnen doen in dit leven. En genotsmiddelen die mensen gebruiken om zich gelukkig te kunnen voelen. Maar niks van dat alles kan een mens echt vrede geven. Want je blijft gescheiden van God. Het loon dat de zonde geeft, is de dood. En dat is de ernst van de evangelieboodschap. Er is een kloof gekomen tussen God en de mens. En mensen gaan daadwerkelijk zonder God door het leven. Zonder met God verzoend te zijn. En wat we ook ons moeten realiseren, die dood is een straf van God. En hier is het punt waar vandaag de dag verwarring over is. Nu komen we tot het punt waarvan sommige van mijn collega's en waarvan predikers vandaag de dag dit ten diepste niet meer prediken. Namelijk dat die dood, die scheiding van God, dat een straf van God is. Sommige mensen zeggen, ja, dat is een soort consequentie van de zonde, maar daar staat God buiten. Maar nee, de Bijbel leert dat een mens vanwege zijn zonde strafwaardig is geworden. De mens verdient het oordeel van God. En die straf, die komt van God zelf. God kan niet de zonde ongestraft laten. Hij kan niet zich blijven verbinden aan een mens die jegens hem rebelleert. Hij kan niet zijn zegen blijven uitstorten op de mens die heeft gezondigd. Dat kan niet. Die vloek waar de Bijbel over spreekt, is de vloek van de wet. En die wet is een afstraling van Gods heiligheid. En dat betekent dat die vloek, de vloek waarmee de aardbodem vervloekt is, en de dood die in de wereld is gekomen, dat komt vanwege het rechtvaardige oordeel van God. Laat me een voorbeeld geven van hoe het naar voren komt dat juist op dit punt dat er verwarring is gekomen. Ik zat in de auto terug van een spreekbeurt in de week voor Pasen, in de Lijdensweek. En ik luisterde naar een overdenking op Groot Nieuwsradio van een hele bekende prediker in Nederland. En ik had ik luisterde naar hem, hij had het over de doornenkroon van Jezus. Dat Jezus de doornenkroon op zijn hoofd gezet werd. En dat het een beeld is van de vloek die Jezus heeft gedragen in onze plaats. omdat natuurlijk Genesis 3 ook zegt dat de aardbodem vervloekt is en dat de aardbodem doornen en distels voortbrengt. En dat dus die doornenkroon van Jezus een symbool is van de vloek waarmee de aarde is vervloekt. En toen vertelde deze spreker, hij zegt, ja, die vloek, weet je, wat is die vloek? Die vloek is dat iemand soms iets over je zegt. Iemand zegt bijvoorbeeld tegen je, heeft iemand dat wel eens gezegd, of heeft een ouder dat zelfs wel eens gezegd, van nou, jij kan niet zo goed leren. Een soort vloek die over je uitgesproken wordt. Jij kan niet leren. Of iemand zegt dat je lelijk bent, of je wordt gepest op school. En er worden nare dingen over je gezegd, zoals soms met kinderen gebeurt, wat absoluut heel naar is. En hij zegt, dat is de vloek die in ons leven komt. Dat zijn woorden die over je uitgesproken worden. En dat is verschrikkelijk. Of hij zegt, die vloek is dat je zelf onzeker bent en minderwaardigheidsgedachten en minderwaardigheidsgevoelens over jezelf hebt. En dat is een soort vloek in je leven, dat je niet helemaal zeker bent en dat je niet een duidelijke identiteit hebt. En zo definieerde hij de vloek. En begrijp me goed, natuurlijk is het waar dat dit allemaal ook hoort bij de gevolgen van de zondeval. Dat mensen nare dingen zeggen. Dat je worstelt met jezelf, dat je worstelt met je identiteit. En al die dingen die hij noemde zijn zeker een gevolg van de vloek, zou je kunnen zeggen. Maar toch denk ik dat hij de plank missloeg met het beschrijven van de vloek. En dit is nou precies waar het om draait. Want de Bijbel leert, die vloek is niet in de eerste plaats vanwege wat mensen over je kunnen zeggen, wat mensen je aan kunnen doen, of wat je over jezelf zou kunnen denken. Dat is niet vooral de vloek, maar de vloek is de vloek die van God komt, omdat God heilig is en de zonde niet ongestraft kan laten. De mens heeft niet in de eerste plaats een probleem met andere mensen. De mens heeft niet in de eerste plaats een probleem vanwege wat andere mensen de mens kunnen aandoen. De mens heeft ook niet vooral een probleem vanwege worsteling met zichzelf. Dat zijn allemaal gevolgen van het werkelijke probleem. Het diepste probleem is dat de mens een probleem heeft met God. De mens heeft een probleem met God. En de toren van God rust op de mens van nature. De mens is van nature een kind des torens, zegt Efeze 2. Dat is het grootste probleem van de mens. Dat het oordeel van God rust op de mens. Dat is de vloek van de wet. Het is niet de vloek van nare woorden die over je uitgesproken zijn. Het is niet de vloek van minderwaardigheidsgevoelens waar de mens vooral een probleem mee heeft. Maar het is de vloek van de wet. De mens is strafwaardig. De mens is doemwaardig, zegt Romeinen hoofdstuk 3. Maar dit ontkennen mensen vandaag de dag. Hier draait het om. Als ik dit preek vanmorgen, als we over dit juridische van het evangelie nadenken, dan zijn er elke keer weer mensen, ook in mijn kring van collega's, die zeggen, dit juridische verhaal, dat predik ik niet meer. Ik predik een andere evangelie. Ik predik een positieve evangelie. En wat jij brengt is een zware evangelie. En dit is een moeilijke evangelie. Je denkt toch niet dat dit mensen aanspreekt. Maar toch, als je dit weglaat, ga je de diepte van de liefde van God nooit begrijpen. En als we dit wel zien en ook prediken, het loon dat de zonde geeft, is de dood. Dan ga je ook waarderen wat Jezus voor je deed. Want nou komen we bij het goede nieuws. Romeinen 5 vers 8. We gaan één bladzijde terug. Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wat is de betekenis van de kruisdood van Jezus? Waarom prediken wij Christus? Dat heeft te maken met punt 1, alle mensen zijn zondaars. En punt 2, het loon van de zonde is de dood. Maar God heeft zijn zoon gegeven. En het zit hem vooral in wat we met elkaar hebben gelezen, dat hij voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren. De gerechtigheid van God eist de dood van de zondaar. En dat geldt voor ons allemaal. Wij verdienen allemaal de dood. Wij verdienen allemaal de eeuwige dood. Maar God heeft zijn liefde voor ons bewezen daarin. Doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons, in onze plaats, plaatsvervangend voor ons, die vloek heeft gedragen. Die dood is gestorven. Van God gescheiden is geweest. Volledig vervreemd raakte van God. Uit moest roepen aan het kruis, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En de werkelijke dood is gestorven en de werkelijke dood is gescheiden zijn van God. Dat is wat Jezus voor ons heeft ondergaan aan het kruis van Golgotha. En hierin is Gods liefde voor ons bewezen. Dit is de diepte van de liefde van God voor ons. En laat me proberen dat als volgt uit te leggen. God zag ons. Misschien moet ik het even bij mezelf houden. Ik hou het even in de ik-vorm. Ik spreek even in de eerste persoon enkelvoud. God keek naar mij. Van nature een rebel. In zonde geboren. Egocentrisch. Vanwege mijn zondige aard. Hij zag mij en ik heb op talloze wijze zijn wetten overtreden. Ik heb gezondigd met wat ik gedaan heb. Ik heb gezondigd met wat ik gezegd heb. En ik heb op talloze wijze gezondigd met mijn houding. En met mijn optreden en met mijn manier van doen en laten. Ik heb gezondigd met mijn motieven. En er zijn ontzettend veel dingen geweest waarin ik God niet heb geëerd. Waarin ik hem niet heb behaagd. Waarin hij geen vreugde in mij kon vinden. God keek naar mij. En er zijn onvoorstelbaar veel dingen in mijn leven geweest tot op de dag van vandaag. Waarom God mij zou kunnen veroordelen. Ik ben een zondaar. En ik verdien de dood, ik verdien de eeuwige dood. En hij zag zijn zoon. En zijn zoon heeft nooit gezondigd. Zijn zoon heeft nooit een hartsgesteldheid gehad waar hij verdriet van had. Zijn zoon heeft nooit zijn heilige wet overtreden. Hij keek naar zijn zoon en hij zei, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik mijn vreugde. Hij keek naar mij en er waren ontzettend veel dingen in mij waar hij geen vreugde in kon vinden. Als hij mij zou behandelen volgens zijn rechtvaardige heiligheid en wet, als hij mij rechtvaardig zou behandelen, zou hij mij alleen maar kunnen veroordelen. En hij zag zijn zoon en hij zag helemaal niets in zijn zoon waarom hij zijn zoon zou moeten veroordelen. Het glas van het leven van Jezus was volmaakt rein. Geen druppel inkt. Geen molecuul inkt. En mijn glas was zo blauw als maar kan zijn. En uw glas ook. En wat deed hij? Jezus kwam en hij nam de verantwoordelijkheid voor al mijn zonden nam hij over. En God heeft hem gestraft, omdat Jezus de verantwoordelijkheid voor mijn zonde op zich heeft genomen. Omdat hij de schuld over heeft genomen. Hij heeft de schuld voor mij gedragen. Hij zei tegen de Vader, Vader, die schuld van Oscar, daar wil ik de verantwoordelijkheid voor nemen. En God heeft hem gestraft. God heeft hem, de Vader, heeft Jezus Christus gestraft met het oordeel dat ik verdien. En hierin wordt de liefde van God geopenbaard. Als wij het hele verhaal van de strafwaardigheid van de mens weglaten. Als wij de boodschap van Gods oordeel en dat de mens de toorn van God verdient. Als we dat weglaten, dan begrijp je niet hoe groot de liefde van God is die hierin is geopenbaard. Dat God zijn zoon heeft gestraft. Terwijl Jezus dat totaal niet verdiende. Opdat ik volkomen vrij mag zijn van die straf. En omdat Jezus Christus aan God gelijk was, omdat Jezus God de Zoon is, die er altijd al is geweest en door wie de hele wereld gemaakt is en wie alle dingen hun bestaan hebben, daarom heeft God in zijn Zoon zelf de straf op de zonde gedragen. Het is niet een ander schepsel die hij gestraft heeft in onze plaats, maar God heeft in zijn Zoon zelf onze zonde in zich opgenomen. En daarin blijkt de onbeschrijfelijke liefde van onze God. God bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons in onze plaats is gestorven. Dat betekent, lieve mensen, dat wij vanmorgen helemaal zeker mogen zijn van Gods liefde. En dat is wat we nodig hebben. Kijk, als je dat evangelie brengt dat oppervlakkig is. Als je het evangelie brengt dat eigenlijk een soort feel-good evangelie is. Het moderne evangelie waarin alleen maar gezegd wordt, God houdt van jou en hij wil je een prachtig leven geven. En hij heeft Jezus gegeven om je vrij te maken van de duivel en om je ziekte te genezen. En hij heeft heel veel moois voor jou in petto, in dit leven. En hij heeft die vloek en dat heeft te maken met je problemen. En die vloek heeft te maken met je moeilijkheden en dat je niet zo rijk bent zoals je zou willen zijn. En die vloek heeft te maken met dat je soms ziek bent of dat je misschien wel doodziek bent geworden. En als die vloek alleen maar op die manier beschreven wordt. En als dus het juridische weggelaten wordt en het alleen maar een therapeutische boodschap wordt. Hoe kan je dan zeker zijn van Gods liefde? Want dan ga je namelijk Gods liefde afmeten aan hoe gezond je bent en hoe rijk je bent en hoe goed het met je gaat en hoeveel succes je ervaart in het leven en hoe lang en gelukkig je leeft hier op aarde. Want zo worden de zegeningen van het evangelie beschreven. Ten diepste, als je het juridische weglaat, kom je uiteindelijk terecht in het welvaartsevangelie. Waarin Gods liefde daarin blijkt dat Jezus gestorven is voor al je aardse problemen en voor je aardse onvolmaaktheden en voor het feit dat je leven niet zo perfect is als je zou willen. En dat Jezus gestorven is omdat je je niet zo gelukkig voelt. En dat is wat Jezus allemaal wil doen in je leven. Hij wil al die problemen oplossen. Maar als dat dan niet gebeurt, dan twijfel je aan Gods liefde. Dan vraag je je af, waar is Gods liefde dan als je doodziek wordt? Als je een dierbare naar het graf moet dragen? Als je bedrijf failliet gaat, als je slachtoffer wordt van verschrikkelijk onrecht. En dan zeg je, maar waar is Gods zegen dan? Als die dingen gebeuren. Maar als je Romeinen 5 vers 8 begrijpt. Dit is het bewijs van Gods liefde. Dat hij niet mij gestraft heeft voor mijn zonde. Dat hij niet mij voor eeuwig veroordeeld heeft. Dat hij niet mij naar de hel stuurt, maar dat hij zijn zoon in de hel heeft laten zijn. Dat Jezus in mijn plaats, die echte dood is gestorven. Dat ik ben volkomen strafwaardig, ik ben volkomen doenwaardig, maar Jezus is gestraft en Jezus is verdoemd door God. Hij heeft die straf gedragen in mijn plaats, voor ons, in mijn plaats. En dat is de betekenis van het bloed van Jezus. En dan zeg je met dat lied, nothing but the blood of Jesus. Alleen maar het bloed van Jezus. Ik roem alleen nog maar in Jezus Christus. En daardoor weet ik dat ik een kind van God mag zijn. Daardoor weet ik dat God bij mij is, dat ik met hem verzoend ben. En wat er ook gebeurt in mijn leven, ook als ik in de gevangenis geworpen word, ook als ik gegezeld word zoals Paulus, ook als ik bijna doodgestenigd word zoals Paulus, ook als ik ziek word, ook als ik niet een lang leven zal hebben, ook als ik armoede moet lijden, ook als ik geen brood heb om te eten, ook als mensen mij veroordelen, ook als mensen mij onrechtvaardig behandelen, ook als ik als een stuk vuil behandeld word, wat er ook gebeurt in mijn leven, ik weet dat God van mij houdt. Want hij heeft mij aanvaard. Hij heeft mij zijn nabijheid weergegeven. Ik mag een kind van hem zijn door genade. Ik ben met hem verzoend voor tijd en eeuwigheid. En er kan nooit meer iets komen tussen hem en mij vanwege het offer van Jezus. Dit is het bewijs van Gods liefde voor mij. Dit is het goede nieuws. En dan zeg je altijd, in alle omstandigheden van het leven, ook als je heel erg ziek wordt, ook als er tragische, moeilijke dingen gebeuren, want dat gebeurt ook in onze levens, dan blijf je altijd zeggen, hij geeft mij veel en veel en veel meer dan ik verdien. Altijd. Omdat Christus mijn straf heeft gedragen. En het laatste vers is Efeze 2 vers 8 en 9. Het is wonderlijk, Erik, dat je het voorlas, want we hadden het er niet over gehad. Maar dat is het laatste vers van de vier. Het eerste is Romeinen 3 vers 23. Het tweede is Romeinen 6 vers 23. Het derde is Romeinen 5 vers 8. En het vierde is Efeze 2 vers 8 en 9. Door genade bent u zalig geworden, uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dat niet uit uzelf, het is een gave van God, opdat niet uit werken opdat niemand zou roemen. Het is genade, het is onverdiende gunst. Het is door geloof dat je het mag ontvangen. En wat is geloof? Geloof is gewoon. En ik hoop dat je de boodschap van het evangelie hoort vanmorgen. Geloof is alleen maar dat je dank u tegen God zegt. Geloof is alleen maar je handen openen voor dat wat God je wil geven. Geloof is niet een werkje wat je moet doen en dat je op grond van dat werkje gerechtvaardigd wordt. Maar geloof is gewoon aannemen wat God je schenkt. Geloof is de belofte horen. Je hoort vanmorgen van de belofte en ieder die in hem gelooft zal leven. En ieder die in hem gelooft heeft eeuwig leven en zal nooit meer sterven. Je hoort het goede nieuws. Dat Christus voor je zonde is gestorven en je zegt tegen God: O God, dit is mij zo groot, dit is zo machtig, dit is zo eerlijk. Ik geloof in u. Ik neem het aan. En ik vertrouw me aan u toe. Ik vertrouw me aan u toe met al mijn onvolmaaktheden, met al mijn zonden, met al mijn tekortkomingen, met alles wat er nog schort aan mijn leven en aan mijn hartsgesteldheden. Maar ik geef mij aan u. En dank u wel dat u mij reinigt elke keer weer, dat u mij heiligt, dat u mij rechtvaardigt, dat u mij aanneemt, dat u mij niet afwijst. Geloof is gewoon de naam van Jezus aanroepen en je zult behouden worden. Geloof is gewoon danken voor wat God je wil geven in zijn Zoon. Dat is wat geloof is. En daarom is mijn vraag aan u vanmorgen, mijn vraag aan jou vanmorgen, geloof je in de Heer Jezus? Heb je het evangelie begrepen? Begrijp je dat het evangelie dieper is dan de boodschap: God heeft je lief en hij heeft een prachtig plan met je leven. Dat plan van God met ons leven, dat is soms een mysterie. Dat plan van God met ons leven is soms niet zoals wij zouden willen dat het zou zijn. Maar daar draait het niet om. Ons leven hier op aarde is zeer beperkt en zeer kort. Het is als een beetje water dat je opschept uit de zee en het sijpelt weer door je vingers weg. Het leven hier op aarde is maar heel kort. Maar begrijp je het evangelie? Dat Jezus jouw dood is gestorven aan het kruis, zodat jij nooit meer hoeft te sterven. En dat je voor altijd met God verzoend mag zijn. En dat je zonden je niet meer toegerekend worden, dat God je nooit meer zal straffen voor je zonden. En dat er volkomen vergeving is voor al je zonden. En dat je daardoor met God door het leven mag gaan. Niet meer zonder God. En als je dat echt begrijpt, dan is dat zo groot voor je. Dan is dat zo overweldigend. Dat je tegen Jezus zegt: Heer Jezus, hier ben ik. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik wijd mij aan u toe. En ik zit niet in de kerk uit traditie. Ik zit niet op zondagmorgen in de kerk om toeschouwer te zijn en een beetje te beoordelen hoe het gaat en hoe ik het vind. En ik zit niet in de kerk om erop te letten dat de preek niet te lang duurt. Maar ik zit op zondagmorgen in de kerk omdat ik van u hou. Omdat ik een verlangen heb om u beter te leren kennen. En dat je je leven toewijdt aan de Heer Jezus. En dat je zegt: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En dat je innerlijk afstand neemt van alles wat je hebt in dit leven. Dat je alle afgoden uit je hart wegdoet. Dat je niet meer leeft voor jezelf. Dat je niet meer leeft voor genot. Dat je niet meer leeft voor bezittingen. Dat je niet meer leeft voor aanzien. Dat je niet meer leeft voor een lang en gelukkig leven. Dat je niet meer leeft om een leven zonder lijden te hebben. Maar dat je alle afgoden uit je hart wegdoet. En dat je gewoon zegt: Heere, u alleen. U alleen in het heiligdom van mijn hart. U alleen wil ik aanbidden. Voor u alleen wil ik leven. En ik geef mijzelf aan u volkomen. Zo mag je Christus leren kennen. Omdat je ziet wat God voor je deed in zijn Zoon Jezus. Omdat je ziet wat Jezus voor je gedaan heeft door jouw plaats in te nemen aan het kruis van Golgotha. Jouw dood te sterven voor jou tot vloek is gemaakt, opdat jij de zegen van Abraham zou ontvangen. Voor altijd en eeuwig gezegend zou zijn in zijn Zoon Jezus Christus. Uit genade ben je zalig geworden door het geloof. Dat niet uit uzelf, het is een gave van God. En wij danken God voor zijn onuitsprekelijke gave. Wij danken God voor het geven van zijn Zoon. Halleluja. Amen. Amen. We gaan samen nog zingen, denk ik, en dan gaan we het avondmaal vieren.